Ik moet u zeggen dat ik kan voorstellen waarom u deze tweede dienst gekozen heeft. Toen ik hier vanmorgen om 9 uur zat, dacht ik dat is wel erg vroeg. De stemmen moesten ook allemaal een beetje loskomen. Dan merk je, in de tweede dienst gaat het toch allemaal wat makkelijker. U heeft al heel wat met elkaar gepraat voordat u hier bent. Heel goed. Vanmorgen wil ik met u nadenken over het onderwerp vasten. En u heeft net al een klein beetje gehoord waarom we dat onderwerp vanmorgen aan de orde willen stellen. Als u afgelopen dinsdagavond op de gemeenteavond bent geweest, heeft u gehoord dat ik daar iets verteld heb over het proces van opvolging. En daarbij heb ik aangegeven dat de raad van oudsten, naar een periode van rust, naar een periode van gebed gedurende de zomermaanden, tot de conclusie gekomen is dat een mogelijke opvolger voor Wim als voorganger Theo van de Heuvel is. Daarbij hebben ze ook heel duidelijk weergegeven dat ze geloven dat God iets roept van een enkelvoudig leiderschap, één persoon die Wim zal opvolgen, wel ondersteund door een heel sterk stafteam en door een hele sterke raad. Maar gelijkertijd hebben de oudsten ook gezegd, we hebben daarin niet heel duidelijk een bevestiging van de Heer ontvangen, van dat is de weg die we moeten gaan. En daarom heel duidelijk hebben we wel oudsten de indruk, dit is de weg die we moeten gaan, maar ze hopen ook door de gemeente heen, door God zelf, ook de komende weken een stukje bevestiging te krijgen. En vandaar dat de tweede week van oktober, na het Loofhuttenfeest, we gedurende de week hier op deze plek een aantal bijeenkomsten zullen hebben waarin we als gemeente Gods aangezicht gaan zoeken. Ik wil u ook oproepen om dat thuis te gaan doen. En tegelijkertijd willen we die gebedsbijeenkomsten ook ondersteunen met een dagelijkse houding van gebed en vasten. En dan kan ik me voorstellen als ik dat zeg, vasten, dat u zegt, ja, maar wat moet ik daarmee? Wordt mijn gebed nou sterker als ik vast? Luistert God beter naar mij als ik vast? Hoe zit dat nou? En ik wil vanmorgen met u eigenlijk door de Bijbel heen lopen om u een beeld te geven wat de Bijbel ons leert over vasten. En ik hoop dat aan het eind van mijn verhaal dat ik u gestimuleerd heb dat u zegt, ja, gedurende die tweede week van oktober wil ik op een of andere manier mijn persoonlijke gebed, het gebed voor opvolging, ondersteunen door een vorm van vasten. En ik ga er ook straks iets meer over zeggen. Maar voordat ik dat doe, wil ik iets vertellen over mijn eigen ervaring met vasten. De allereerste keer dat ik met vasten geconfronteerd werd, was het feit toen een van mijn collega's bij Agape, Arie van der Werf, ziek werd. Hij had kanker. En we besloten als staf om een dag apart te zetten voor bidden en vasten. Ik moet u zeggen, ik had nog nooit gevast. Ik wist ook niet precies wat ik moest doen. Ik wist alleen wel, dat doe je radicaal, dus je eet gewoon een hele dag niet en je drinkt gewoon een hele dag niet. En ik zal u zeggen, ik had een geweldige dag. Ik had de hele dag hoofdpijn en ik dacht de hele dag aan eten. En tussendoor hebben we nog gebeden, maar daar weet ik niets meer van. Ik realiseerde me later dat ik iets verkeerd had gedaan. Later realiseerde ik me dat als je vast, het wel belangrijk is dat je veel drinkt. En ik realiseerde me ook dat het wel wijs is als je vast, dat je weet waarvoor je vast. En ik realiseerde me ook in mijn geval dat ik beter had kunnen stoppen met koffie een paar dagen eerder en thee, want daar kwam mijn hoofdpijn vandaan. Dus ik leerde wat meer over vasten. Een paar jaar later kreeg ik een boek in handen van onze directeur Bill Bright, die schreef over 40 dagen bidden en vasten. Nou vind ik 40 dagen wel heel lang. Dus een paar van ons besloten om te zeggen, we gaan 3 dagen naar een zomerhuisje en dan gaan we bidden en vasten. En ik moet eerlijk zeggen, we gingen daar naartoe. Ik had voorbereid, op tijd afgebouwd, mijn koffie en zo. En ik zat daar op mijn bed in mijn huisje en ik zei, nou hier ben ik. Zegt u het maar. Wij zijn er klaar voor. En er gebeurde niks. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist eigenlijk ook niet wat ik die 3 dagen moest gaan doen. En dan ontmoeten we na verloop van tijd, na een paar uur ontmoeten de collega's elkaar. We keken elkaar aan en zeiden, en? Ja, het is wel stil. Want nog wisten we niet hoe we dat in moesten vullen. En ik realiseerde me opnieuw die dag, vasten is iets wat je gaandeweg moet leren. Als ik nu 3 dagen weg ga, weet ik wat ik die 3 dagen moet doen. Ik weet wat ik wel moet doen en niet moet doen. En ik heb het alleen maar geleerd door het gewoon te gaan doen. Ja? Dus ik geef je wat aanwijzingen vanmorgen, maar de enige manier om het te leren is om het samen te gaan doen. Nou, ik ga met u beginnen om te kijken naar een Bijbelgedeelte uit de bergrede. Matteüs hoofdstuk 6. Een bekend gedeelte. En daar staat dan ook, daar spreekt Jezus, wanneer jullie bidden, doe dat niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Met andere woorden, bidden moet je niet doen dat mensen zeggen dat is een goeie. Kijk, die bidt. Maar staat hier, maar als jullie bidden, trek je dan in het huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. Dat vind ik zo mooi. Wij bidden tot iemand die daar in het verborgen is, of niet? We hebben God nooit gezien, maar we vertrouwen en geloven dat hij er is. En dan staat hier, en jullie vader die in het verborgene ziet, die ziet mij zitten, die ziet wat er in mijn hart is, die ziet wat leeft. Dan staat er, die God zal je ervoor belonen. Bidden, bekend Bijbelgedeelte, kennen we allemaal. Maar direct daarna komt er een ander Bijbelgedeelte wat we minder goed kennen. Dat gaat namelijk over het vasten. Wanneer jullie vasten, zet je dan niet zo'n somber gelaat als de huichelaars, want ze doen dat om iedereen te laten weten dat ze aan het vasten zijn. Opnieuw is het zo dat als je vast, moet het niet zo zijn dat de mensen zeggen, hé, die is aan het vasten, die is wel erg geestelijk. Nee, wat staat hier? Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, gebruik gewoon gel. Zoals iemand ziet, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, dan je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal het jullie daarvoor belonen. Nou, belangrijk is als je dat rijtje verder gaat volgen, dat er nog een derde woord staat waar ik het vanmorgen niet meer over heb, dat is geven. Bidden, vasten en geven horen bij elkaar. En als je leest in het Oude Testament, dan zegt de Bijbel, het heeft geen zin om te bidden en te vasten. En je hebt een broeder die in nood is en je zegt, joh, sorry, ik heb geen tijd voor je, ik ben aan het bidden en het vasten. Dan moet je geven. Vrijgevigheid, bidden en vasten horen bij elkaar. Maar terwijl ik daarmee bezig was voor mezelf, heb ik toch de vraag gesteld, ja, maar wat is nou eigenlijk precies het doel van vasten? En ik kwam een boek tegen van John Piper, Honger naar God. Prachtig boek, wat heel veel informatie mij gegeven heeft. Er staat ook bij een subtitel, een motief om te vasten. En John Piper spreekt over een aantal dingen die met vasten te maken hebben. En ik ga naar een citaat kijken van hem. Heel diep in ons binnenste hongeren we naar God. Amen. Zijn we echt baptisten? Als ik in de Pinkstergemeente word, krijg ik dat 5 keer te horen. Er staat diep in ons binnenste hongeren we naar God. Oké. En die honger kunnen we aanwakkeren door een tijd lang geen aandacht aan voedsel te besteden. Want onze begeerten bepalen de koers van ons leven. Of dat nu de begeerte van onze maag is, de begeerte naar bezit en macht, of de begeerte naar God. Maar alleen onze begeerte naar God en naar Hem alleen brengt overwinning in ons leven voort. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dat klopt. De enige overwinning in mijn leven is mijn verlangen naar God. Maar hebben wij altijd dat verlangen naar God? Vanmorgen wel. We hebben heerlijk geprezen en dat was geweldig. Maar morgenochtend kom ik die persoon tegen met de gave van ontmoediging. Die het vermogen heeft om al het goede of het minder goede onder mijn nagels weg te halen. En is het dan nog zo? Verlang ik dan nog naar God? Of als dingen anders gaan, of als mijn gebed niet verhoord wordt? Hoe komt het dat wij niet automatisch altijd verlangen naar God, terwijl we belijden een kind van God te zijn? John Piper zegt er het volgende over. Als wij niet hevig naar de heerlijkheid van God verlangen, komt dat niet doordat we genoeg gedronken hebben. Nee, het komt doordat we zo lang aan de tafel van de wereld hebben zitten knabbelen. Onze ziel is vol van allerlei onbenulligheden, zodat er nauwelijks plaats is voor God. Dat is een behoorlijk woord, of niet? Dan kom ik behoorlijk dicht binnen. En ik moest tegelijkertijd denken aan iets wat heet de gelijkenis van de zaaier. In de gelijkenis van de zaaier wordt op een gegeven moment gesproken over het zaad wat gezaaid wordt in Matteüs 13. En het komt op. En dan wordt er gesproken over het zaad wat overwoekerd wordt door doornens en distels. En dan zegt Jezus, dit zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg voor het dagelijks leven en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het geen vrucht draagt. Zorg om het dagelijks leven en de hang naar rijkdom, materialisme. Die twee dingen verstikken het. Dat heeft te maken met het zitten aan de tafel van de wereld en snoepen en snoepen en snoepen. En er is bijna ruimte voor God, of niet? Nou, als ik moet samenvatten wat vasten is, wil ik 4 dingen erover zeggen. In de eerste plaats, en dat is eigenlijk wat de Bijbel noemt, vasten is met een geestelijk doel je onthouden van voedsel ter ondersteuning van je gebed. Vasten en gebed horen altijd bij elkaar. En het dient altijd een geestelijke zaak. Het heeft niks met lijnen te maken, dus alle duidelijkheid. Het tweede is, het is uiting geven aan ons verlangen naar God, waardoor onze eigen lusten bedreigd wordt. Door vasten ga je leren op een gegeven moment alles wat aan je lichaam trekt, al die vasten, dus al het eten, even aan de kant te zetten en zeggen, Heere God, het bedreigt mij, want elke keer op een moment dat ik u zou moeten zoeken, zegt die maag tegen me honger, kopje koffie, honger, eten, thee. Ik wil het even apart zetten, want ik wil naar u gericht zijn. Het derde is, het toont ook dat de gever belangrijker is dan de gift. We willen op dit moment niet gaan bidden om de Heer te zeggen, wilt u ons alstublieft zegenen? Nee, we willen ons richten op degene die alles geeft over God. Dus zeg, Heere God, door vasten willen we tegen u zeggen, we willen graag u beter leren kennen. We willen die verlangen in ons, dat honger naar ons, willen we laten, als het ware dat dat gaat groeien, zodat we dichter bij u kunnen komen. En het laatste wat ik zou willen zeggen is, het overstijgt onze eigen levensstijl, die vaak gericht is op onszelf. Door gebed en vasten krijgen we geestelijke kracht om anderen te helpen en onze relatie met God te verdiepen en te versterken. De meest belangrijke persoon in ons leven zijn wij zelf. We zijn allemaal een klein beetje narcistisch. We hebben allemaal het idee, het gaat heel veel om ons. Zelfs onze gebedsleven gaat veel om ons. Heer, wilt u me alstublieft geven? Heer, wilt u alstublieft dit? Heer, wilt u alstublieft dat? Of niet? En heel duidelijk in dit moment zeggen we willen dat overstijgen. We hebben een heel ander verlangen. We willen gericht zijn op God. En als je gericht bent op God, komt er in één keer in je hart een verlangen om niet op jezelf gericht te zijn, maar op broeders en zusters om je heen. Dan verandert er innerlijk iets wat God gaat doen. Om u te laten zien hoe vasten in de Bijbel gebruikt wordt, ga ik met u nu door een aantal Bijbelgedeeltes heen. Ik loop gewoon door de Bijbel heen. We lezen heel veel Bijbelgedeeltes. U kijkt en elk gedeelte geeft een nieuw aspect over vasten. Het eerste gedeelte is, dat staat in 2 Kronieken 20, heeft te maken met koning Jozefat, die hoort dat de Moabieten, de Ammonieten en een deel van de Meunieten een verbond hebben gesloten en van plan zijn om hem in de pan te hakken. En dan staat er, koning Jozefat schrok hevig en besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Nood. En heel vaak in de Bijbel merk je als er grote momenten zijn dat het volk zegt dit is te groot voor ons, komen ze samen om Gods aangezicht te zoeken. Individueel, maar ook heel duidelijk als volk. Esra op een gegeven moment had eigenlijk aan de koning gezegd, koning hoeft niet bang te zijn, als wij met al dit goud en zilver wat we nu gekregen hebben naar Jeruzalem goud, beschermt onze God ons. En later dacht hij, wat heb ik gezegd? En dan staat erbij dat ze bidden en vasten om God om heel duidelijke bescherming te bieden. Een andere reden, een hele praktische reden, heeft te maken met een uiting van verdriet en rouw. Hun gebeente, dat van Saul en zijn zonen, begroeven ze aan de voet van de Tamarin in Jabes. En daarna vasten ze 7 dagen. En daarom dat de vrienden van Job, als ze bij Job komen en ze zien de enorme ellende die Job heeft gehad, ze 7 dagen bij hem zitten in stilte. Ze vasten. Dat was een onderdeel, een gewoonte van die tijd. En pas na 7 dagen, als de vaste periode voorbij is, spreken ze met elkaar. Een andere uiting vind je terug in onder andere Jona. En dat heeft te maken met een uiting van boetedoening en verootmoediging. Jona trok de stad in, 1 dag reis ver weg en riep, nog 40 dagen en dan wordt Nineveh weggevaagd. En hij ging erbij zitten en hij denkt, hè, ben ik mijn vijanden kwijt. Hij geloofde niet, hij hoopte echt dat zijn eigen boodschap niet uit zou komen. Ja, hij hoopte wel dat zijn eigen boodschap zou uitkomen, want dan was hij in ieder geval deze mensen kwijt. En dan staat er, de inwoners van Nineveh geloofden God. Dat is interessant. Ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. En er werd opgeroepen tot bekering en het ging zo ver zelfs dat het vee moest vasten. Net kwam een boer naar me toe die zegt, dan moeten ze ongetwijfeld in de stal hebben gestaan, anders kunnen ze niet vasten. Want het wordt heel moeilijk om hij zegt, ik heb 500 koeien, die kan ik niet laten vasten als ze buiten het veld zijn. Dus die moeten in de stal hebben gehad. Maar, zei hij, dan hebben ze de hele dag door geloeid. Die mensen werden helemaal gek daarvan. Maar ze hadden het ervoor over, want ze zeiden heel duidelijk, we hebben iets fout gedaan en we willen Gods aangezicht zoeken. Dan een andere reden, dan komt het heel dichtbij waar wij mee bezig zijn. Dat heeft te maken om leiding, inzicht en hulp te verlangen. Het gaat hier over Daniël. In het eerste jaar van het koningschap van Darius leidde ik Daniël uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat de 70. Het volk Israël was in ballingschap gegaan, onder andere omdat ze hun sabbatsjaren niet hielden. En God had gezegd, jullie gaan minimaal 40 jaar in ballingschap. De ballingschap is bijna voorbij en Daniel vraagt zich af, ja maar Heere God, wat gaat u nu in de toekomst doen? En dan staat er in dit gedeelte, dat hij staat, ik wende mij tot de Heer mijn God. Tot God de Heer. En gaf mij over aan gebed en smeekbedenen, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. En in het verhaal van Daniel wordt gezegd dat uiterlijk na 24 dagen, 21 dagen krijgt hij antwoord. Maar dan zegt de engel die hem antwoord kon brengen, vanaf het eerste moment dat je bent gaan bidden en vasten, heb ik een boodschap gestuurd. Maar ik ben 21 dagen tegengehouden door de vorst van Perzië. En daardoor kon ik niet eerder komen. Heel duidelijk een stuk krachtig gebed. Ik denk aan een andere gedeelte, en dat is de gemeente in Antiochië. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, 5 mannen. En op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. En nadat ze gevast en gebeden hadden, ik denk heel duidelijk, als ware te zeggen, Heere God, wilt u dit bevestigen wat we nu van u ontvangen hebben? Wilt u als ware duidelijk maken dat het zo is? Legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. En 2 van de 5 leiders van de gemeente in Antiochië gingen op zendingsreis. Dan is het wel belangrijk dat God spreekt als je dat doet, of niet? Als je zomaar 2 van je beste mensen wegstuurt, moet je wel zeker weten dat dit de Heer is die spreekt. Een andere bekende geschiedenis, ik ga hem niet helemaal lezen, is die geschiedenis van Esther. Esther die op een gegeven moment in een bijzondere positie is gekomen. Er is een wet uitgevaardigd dat de Joden op een bepaalde dag allemaal gedood mogen worden. Mordechai hoort ervan, zegt tegen Esther, volgens mij ben je op een bijzondere wijze aan het hof geplaatst om daar wat aan te doen. En dan zegt Esther, oké, dan ga ik op dit moment het hele volk vragen om 3 dagen en 3 nachten te vasten, niet te eten, niet te drinken. En als het te voorbij is, Gods aangezicht te zoeken, dan ga ik naar de koning. Als ik niet ontvangen word en ik word gedood, dan zij het zo. Dat is ingrijpend, of niet? Opnieuw, op cruciale momenten. En nog een laatste reden die ik zou willen noemen, die ik in de Bijbel tegenkom. Daar spreekt David in Psalm 35. En dan zegt hij, en ik, waren ze ziek? De mensen waar hij daarover spreekt zijn vrienden van vroeger. De vrienden van vroeger die zich tegen hem gekeerd hebben. En dan vertelt David wat hij allemaal voor ze gedaan heeft. En zei hij, toen mijn vrienden vroeger ziek werden, wat staat er dan? Dan was een rouwgewaad mijn kleding. Ik verootmoedigde mijzelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Want wat gebeurt er als je vast? Dan voel je een hongergevoel. Een paar weken geleden hebben wij in onze hele gemeente een dag voor vasten gehad voor Iris. Iris is een meisje van 5 jaar die een hersentumor had. En te horen kreeg van de doktoren, je hebt nog 3 maanden te leven. Dat kwam heel dicht binnen. En als gemeente hebben we een dag apart gezet om te vasten. En gedurende die dag, elke keer als ik die hongergevoel had, dan dacht ik, oh ja, ik vast voor Iris. Dus automatisch kwam er dan een gebed, voel je dat aan? En had ik gebeden, had ik weer wat gedronken, een uurtje later kwam dat weer naar boven. Dan dacht ik, oh ja, ik weet waarvoor ik dit doe, ik bid en vast voor Iris. En dat is wat hier staat, vaste prikkeltje bij de urgentie van bepaalde dingen waar je mee bezig bent. Maar de Bijbel waarschuwt ons ook dat gebed verkeerd gebruikt kan worden. Het volk Israël gebruikte gebed nog wel eens als pressiemiddel. Die zei wat voor wat hoort wat. Heere God, wij vasten, dus u moet zeker iets voor ons doen. En een Bijbelgedeelte wat daar veel over spreekt is Jesaja 58. En opnieuw ga ik een paar dingen daaruit lezen. Leest u maar mee. Roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonde. Zeker, zij zoeken mij dag aan dag vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. En dan zeggen ze tegen God, waarom ziet u niet wat wij vasten? En merkt u niet op dat we ons onthouden? Heere God, we zijn heel vroom bezig. Waarom doet u niks? En dan antwoordt God. En dit is wat God zegt. Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en arbeiden afbeulen. Omdat jullie onder het vaste strijden en ruzieën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je om die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zie je? Vasten en gebed. Zou dat het vaste zijn wat ik verkies? Is dat een dag van onthouding dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met rouw kleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat soms een dag die de Heer behaagt? En de Heer zegt, ik schruw ervan, want jullie doen niet wat je doet. Je hart is er niet bij. Je doet het als een religieuze handeling. En daar heb ik niks aan. Dan kun je het net zo goed beter niet doen. Je vindt nog een reden en die vind je in Zacharia. Jeruzalem, het volk is teruggekomen uit ballingschap en heeft de tempel herbouwd. In ballingschap hielden ze onder andere twee vaste dagen op de vijfde en op de zevende maand. Op de vijfde maand gedachten ze de val van Jeruzalem, op de zevende maand gedachten ze de val van de tempel. Elk jaar opnieuw deden ze dat. En op een gegeven moment was natuurlijk Jeruzalem herbouwd, dus vroegen ze zich af, moeten we nog steeds wel doorgaan met vasten? En dan is dit het volk en dan zegt dit God door de profeet tegen het volk. Wanneer jullie in de vijfde en de zevende maand rouwden en vasten, nu al 70 jaar lang, doe je dat dan werkelijk voor mij? De vraag is, voor wie vast je? En als vasten niet meer is en een religieus iets, heeft het geen enkele zin. En samenvatten zou je dan kunnen zeggen wat God tegen ons zegt in Joël 2. In Joël 2 wordt er gesproken over de dag des Heren die zal komen. Daar wordt een oproep gedaan aan het volk tot bekering. En dan staat er, daarom spreekt de Heer, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Vasten heeft dus te maken met een juiste hartsgesteldheid. Bent u mee eens? En natuurlijk mag je dat ondersteunen en moet je dat ondersteunen door een vorm van onthouding. Maar het gaat niet om het onthouden, het gaat erom in je hart. Dat is een heel belangrijk iets. Ik ga terug naar een opmerking van John Piper uit zijn boek. De grootste bedreiging voor onze liefde tot God zijn niet onze vijanden, maar onze gaven. Deze dingen, deze goede dingen leggen zo'n beslag op onze tijd en ons leven, dat daardoor God op de zoveelste plek komt. Herken je dat? We hebben zoveel zegeningen. We hebben zo geweldig veel zegeningen, dat we bijna vanzelfsprekend ze aanvaarden en daarvan uit leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wie heeft dat werkelijk vanmorgen vroeg toen hij wakker werd gebeden met de gedachte, ik ben afhankelijk van God voor mijn dagelijks brood. Of heb je gewoon gekeken, hé, er ligt nog een half brood in de broodtrommel. Toen ik een paar maanden geleden in Haiti was en mijn sponsorkindje ontmoette, een jongen van 12, wiens vader 4 maanden daarvoor vermoord was, die in een gezin woont in 1 hutje met zijn 10. En ik om me heen keek en zag dat er bijna geen voedsel was, toen vroeg ik aan hem, ik zeg, hoe leef jij? Waar komt jouw eten vandaan? Toen zei hij, uit de hand van God. Hij staat elke ochtend op en hij weet niet of hij eten heeft voor die dag en voor de dag daarop. En wij hebben zo ontzettend veel, dat het ons eigenlijk weerhoudt om werkelijk Gods aangezicht te zoeken, om werkelijk te bidden. Toch? Want we kunnen bijna alles kopen wat ons hartje begeert. Of heel veel. En ik liep daar en ik heb gehuild en ik heb gedacht, Heere God, wat ben ik toch eigenlijk arm. En het is niet door de zegeningen belemmeren me soms. Om het van God te verwachten. Dat is wat hier ook staat. En John Piper gaat dan verder en hij zegt, door te vasten overstijgen we onze eigen levensstijl, die vaak om onszelf en de bevrediging van onze eigen behoeften draait. En we krijgen daardoor kracht om onze relatie met God te versterken en anderen te helpen. Ik ga afsluiten. Als de Bijbel spreekt over vasten, zijn er eigenlijk 3 soorten van vasten. Het eerste vaste wat ik heb genoemd, het normale vaste, is eigenlijk dat je een bepaalde periode niet eet en wel drinkt. Dat is niet een periode, meestal een beperkte periode, een paar dagen, een week. Daarnaast is er het soberheidsvaste. Dat wil zeggen, je eet, je drinkt, maar je eet heel sober. Dat is waarschijnlijk het vaste wat Nehemia gedaan heeft in die maanden, die 4 maanden tijd, dat hij daar heel duidelijk betrokken was bij de val van Jeruzalem. En uiteindelijk bij de koning komt. En daar is er het vaste, ik noem het het bijzondere vaste, niet eten en drinken, wat Esther gedaan heeft. Dat hebben we net gezien. Esther had 3 dagen en 3 nachten dat ze zei, dit is een moment dat we heel duidelijk vasten. U moet voor uzelf bepalen welke vorm van vasten u gebruikt wanneer. Ik denk dat de meesten van ons, als ze 1 dag vasten, ons uitstrekken van niet eten en wel drinken. Maar er kwam na afloop van de vorige dienst een boer naar mij toe. Hij zegt, Eugène, ik heb heel zwaar werk. En ik zal je heel eerlijk vertellen, als ik een dag niet eet, dan ga ik samen met de koeien onderuit. Ik zeg, nou dan moet je misschien toch een soberheidsvaste doen. Dat je heel duidelijk zegt, ik eet iets, een stukje brood, 's middags, maar niet alle uitgebreide dingen. En ik drink voldoende en ik gebruik mijn tijd die ik vrijmaak om de Heer te zoeken. Hij zegt, volgens mij ga ik dat doen. En mijn koeien mogen dus eten. Ik zeg, je koeien mogen eten. Oké, ik ga een paar praktische dingen uit doen, de afsluiting. Nou, even kijken. De eerste. Je moet jezelf altijd de vraag stellen als je vast is, waarom vast je? Je moet nooit vasten omdat iemand anders zegt, ik heb een plan met je leven, jij moet vasten. Je moet altijd vasten als je zelf van overtuigd bent, dit is wat ik moet doen. Dit is wat God mij op mijn hart heeft gelegd. Of hiermee ondersteun ik anderen. Het tweede is, je moet kijken welke vorm van vasten past bij je. Qua persoon en qua omstandigheden. Mijn vrouw kan heel goed soberheidsvasten doen. Ze kan ook beperkt niet eten. Maar als zij, net als ik, een aantal dagen vast zonder te eten, gaat ze absoluut, ze zegt, ik word doodziek. Dat moet ze niet doen. Dat heeft ze een aantal keer geprobeerd. Past niet bij haar. Dus ze ontmoet de Heer daar niet mee. Ze ontmoet zichzelf ermee en ze wordt ziek. Moet ze niet doen. Is niet wijs. Sommige mensen, een vriend van mij is suikerziekte. Die zegt heel duidelijk, Jan, ik moet niet gaan vasten op de manier waarop jij dat doet. Dat brengt alles in de problemen. Dat zou ik niet moeten doen. Daarnaast is het belangrijk dat je je wel persoonlijk lichamelijk op voorbereidt om te vasten. Weet je nog de eerste keer, wat was ik vergeten om mee te stoppen op tijd, toen ik wilde vasten? Koffie en thee, en ik had hem weer onder een hoofdpijn. Elke keer als ik mensen meeneem om dat te doen, dan merk ik dat als ze koffie en thee blijven drinken, ja, als je gewoon door de dag heen blijft drinken, heb je geen probleem. Maar als je daarmee stopt, kun je er beter stoppen terwijl je nog eet. Dan heb je er minder last van. Maar als je gelijk niet meer eet en ook stopt met je koffie, heb je echt wel een probleem. En denk na over de invulling van die gebedstijd die je daarvoor hebt. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat doen met je gezin? Een van de mensen bijvoorbeeld zei, met mijn kinderen, we hebben dit afgesproken. Wij vasten, een soberheidsvasten. En we gaan onze kinderen gaan, met een dag mogen ze niet achter de computer. Dat is bijna oorlog. Ik hoop dat de elektriciteit afgesloten wordt, dan krijg ik de schuld niet. Maar die hadden dat besloten en hadden met elkaar erover gesproken. En tijdens het eten, wat ze normaal heel sober deden, namen ze extra tijd om te bidden voor de dingen die hen bezig hielden. Op die manier hadden ze dat als gezin gedaan. Nou, zoek naar een manier die bij jou past. Belangrijk is, drink voldoende tijdens het vasten. Als je vast, moet je niet gaan drinken als je dorst krijgt, maar je moet er gewoon een gewoonte van maken. Als je niet eet, om gewoon elke uur te drinken. Doe je dat niet, garandeer ik je dat je na verloop van tijd problemen krijgt. Veel makkelijker, gewoon elk uur glas water. En het laatste, dat heeft te maken met de komende tijd. In de 2e week van oktober, als wij bij elkaar komen in verschillende groepen, u thuis bidt voor de opvolging, dan willen we vragen, Heer, wat wilt u nou met de opvolging? Er is een gedachte, een bepaalde richting waar we nu aan denken. Dan wil ik u vragen, als God u iets duidelijk maakt, een woord geeft of wat dan ook, dat u mij dat mailt. Zodat ik dat verzamel en dat ik dat dan straks met de oudsten kan delen. Van dit is er uit het midden van de gemeente gekomen. Het is heel makkelijk. E-mailadres. mail@eugenepoppen. .nl. Dat ben ik. Dus dat is heel makkelijk. Toch? Ik ga nog één keer een citaat halen wat ik net eerder gelezen heb. Daar eindigen we mee. Laat maar zien. Heel diep in ons binnenste hongeren we naar God. Ja, soms wel. Nee, soms niet. En die honger kunnen we aanwakkeren door een tijd lang geen aandacht aan voedsel te besteden. U denkt bij zichzelf, dan denk ik helemaal niet aan God, dan denk ik aan voedsel. Maar als je het op de goede manier doet, kun je dat aan de kant zetten. U moet eens opletten hoeveel tussendoortjes en koffie en thee en eten je leven dicteert. Ik garandeer op uw man dat u door de week, als u zegt, ik ga om 10:00 morgens wil ik bidden. Dat het eerste waar u denkt is eerst een kop koffie. Als ik om 11:00 ben en u denkt, ik wil bidden, dan denk ik een tussendoortje. Als u om 12:00 wil bidden, denkt u, nou doe ik straks wel na het eten. En als je gegeten hebt, zeg je, ik ben wel een beetje loom van binnen, dus ik doe het straks wel. Eten helpt je niet om je te concentreren op God. Het helpt je wel om je te concentreren op je maag. En daarom is het wijs om een dag te zeggen, dat doen we niet. En alleen onze begeerte naar God en naar Hem alleen brengt overwinning in ons leven. Nogmaals, als u meer wil lezen erover, ik vind het een mooi boek. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is wel een mooi boek als het gaat over een motief voor vasten voor jezelf. Ja, is het veilig om je naar huis te sturen? Ik ga eindigen met een vraag. En dat is de vraag, hoe gaat u de tweede week van oktober, 1 meerdere dagen, u bepaalt dat zelf, hoe lang u dat doet, een periode van vasten invullen. En ter ondersteuning van uw gebed. U heeft altijd gehoord, het is ter ondersteuning van uw gebed. Laten we gewoon een moment stil zijn, er even over nadenken voor onszelf van wat wil de Heer daarmee? Hoe gaat dat voor mij? En dan ga ik u voor in een dankgebed.